Welkom bij Songfestival Koorts. De podcast met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van der Krommert en Katja Zwart.
Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts. Helco Span is hier.
Goedemorgen.
De Nestor van het Eurovisie Songfestival in Nederland. De man die alles weet, bijna elk jaar naar het Songfestival gaat, al decennia lang. En elke dag, een werkdag in ieder geval, een radioprogramma heet. Dat heet Volksport, waarin hij altijd veel aandacht besteedt aan ons favoriete liedjesevenement.
Ja, welkom. Zeker nu, welkom. Zeker nu. Dank jullie wel.
En Katja hebben we ook hier.
Hoi Richard.
Hey, dag Katja.
zitten wij helemaal in de repetitie ondergedompeld?
Nou kijk, wij zitten nog niet helemaal in de repetitie ondergedompeld.
Nee?
Wij nemen de podcast op maandagmiddag. Hij komt dinsdagochtend beschikbaar voor iedereen. En zondag 30 april zijn de eerste repetities gestart. De eerste 10 landen. Maandag komen er weer 10. België en Nederland moeten maandag aan de bak. Maar we nemen het te vroeg op om daar iets over te zeggen.
Maar je hebt gisteren toch wel de boel bijgehaald?
Ja, op zondag heb ik natuurlijk wel een en ander bekeken. En vanochtend ook Ierland nog even gezien in die prachtige, prachtige gouden pakjes.
Gaan we straks even over hebben.
Ja, zeker. Ja. Helco, even bij jouw songfestivalliefde om daar te beginnen.
Ja, dat gaat lang terug. Ja, we schrijven 1969. Ja. Nee, eigenlijk 1968. Toen was ik een jaar of 8 en toen kon ik niet zo goed slapen. Toen werd ik door mijn ouders even het bed gehaald. En toen zag ik op de televisie een of ander spektakel met allerlei mensen die liedjes zongen uit in allerlei mij vreemde talen. En ik zag dat met name mijn moeder heel gefascineerd keek. En van huis uit komt die liefde uit mijn moeders familie. En ik dacht, dit is iets bijzonders. En ik vind dit leuk. Maar ik moest toch weer naar bed, dus ja. En toen de dag daarna heb ik gevraagd, waar keken we nou eigenlijk naar? Dat was dan een wedstrijd met internationale liedjes. En dat was dan in heel Europa op de televisie. En toen het jaar daarna het Songfestival weer kwam, vroeg ik, mag alsjeblieft opblijven, dat mocht. En toen won Nederland.
Ja, wat een heerlijk
Nelly Koer. Ja. En die drie andere winnaressen natuurlijk. En toen was ik echt verkocht. En vanaf dat moment dacht ik, ja, dit is zo leuk en het is zo bijzonder. En ik heb het geen jaar meer gemist. In ieder geval niet op televisie. En op een gegeven moment ging ik studeren. En toen wilde ik eigenlijk wel een beetje de journalistiek in. Maar ik weet nog niet precies hoe en wat en waar. Maar toen kwam het Songfestival naar Nederland in 1980. Geheel onverwacht, omdat Israël gewonnen had, maar het niet nog een keer kon organiseren.
Ja.
En toen dacht ik, dit is mijn kans. Ik heb de ziekenomroep gebeld in Utrecht. En toen kon je nog heel makkelijk overal bijkomen. Ik kreeg een soort kaartje en ik mocht dat hele congresgebouw in Den Haag door. En dat was echt een jongensdroom die waar werd. En eigenlijk duurt die jongensdroom nog steeds voort, zo in deze tijd van het jaar.
En wat heb je daar gedaan in 1980?
Nou, met een microfoontje en veel te lang haar en Zweedse klompen. Ik droeg Zweedse klompen in die tijd. Schokte ik door dat congresgebouw en ging al die artiesten interviewen. En ik weet nog, Sophie E. Magali uit Luxemburg. Dat waren zo'n beetje leeftijd. Tijdsgenoten van mij toen. En die zongen over Papa Pinguin. En een diepte interview met Sophie en Magali.
Vreselijk lied.
Hoe heerlijk was het dan dat Sophie en Magali uit de bus naar jou zwaaiden. Dat ze je herkenden. Ja, dat was natuurlijk heerlijk. Maar ook Johnny Logan geïnterviewd voordat hij überhaupt ging winnen. En nadat hij gewonnen had, wilde ik graag nog even met hem spreken. En toen ging ik onhandig op zijn bloemen zitten. Oh, dus dat hebben laatstelijk nog een keer goed gemaakt door hem alsnog een bos bloemen aan te bieden. Maar dat waren gewoon, weet je, het was echt een jongensdroom die waar. En je kwam overal zo makkelijk bij. Alle repetities overal. Al die artiesten liepen in het wild rond. Dus niet meer te vergelijken met nu. Maar als entree in de songfestivalwereld echt onvergeten.
Goud waard. Wat we doen in het Songfestival Koorts is het nieuws bespreken van de afgelopen week. En daarvoor gaan we eerst luisteren naar een muziekfragment. I'm sorry, just you. Ja, Katja.
Dat klonk toch een stuk beter dan dat we eerst gehoord
hadden. Dat kun je wel zeggen, hè?
Ja.
Bij Kalita en Sophie hebben Mia en Dion hun Burning Daylight eindelijk voor de tv live gezongen.
Ja,
tenminste, we denken dat het live is geweest,
een
toch?
Een soort noodgreep, hè, naar alle toestanden.
Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. Ja, het belangrijkste was wat daar verteld werd. Dat het anderhalve octaaf hoger is gezet.
Ja, dat is toch, dat kan je toch niet bedenken. Dat het nieuws werd gedomineerd de afgelopen dagen door anderhalve octaaf hoger. Dat vond ik heel grappig om te zien. Het stond ook heel droog zo. Ja, ik heb nog een app van Teletext. Ik ben van het jaar 0. En er stond ook anderhalf octaaf hoger naar Liverpool. Ja, hilarisch.
In de week voordat ze naar Liverpool afreisden. Mia en Dion zijn daar inmiddels. hebben ze dat dus nog even aangepast. En tijdens dat interviewtje wat ze gegeven hebben bij Khalid en Sophie, zeiden ze ook dat ze worstelden met het nummer. En dat het eigenlijk niet geschikt was voor hun stemmen.
Dat is toch erg?
Eigenlijk is dat heel erg. En we stonden net bij het koffieapparaat en toen zeiden we al tegen elkaar van, god, dat nummer moet gewoon op 1 september ingeleverd zijn bij Avro Tros. En dan wordt het beoordeeld en dergelijke en is het geworden.
Nou, het is niet dat het er helemaal klaar is natuurlijk.
Het
toch?
Kan een demo zijn, maar toch, weet je, op dat moment moet er wel een basis staan natuurlijk. En dan is het toch gek dat je dat een week voor het Songfestival deze conclusies trekt.
En wat leren we eruit? Dat je toch moet luisteren naar kritiek.
Nou, dat hebben ze wel gedaan.
Niet zozeer zij, maar meer, denk ik, de mensen om hen heen.
Ook, ja, maar ook Dion en Mia. Ik heb ze ook nog gesproken bij Eurovision in Concert. Jij misschien ook.
Ja.
Maar ze reageerden op zich sportief op alle kritiek.
Ze waren hartstikke sportief. Ik heb ook zeker niks tegen Dion en Mia. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Ik vond ook die gezichtjes zo gespannen. Zag je dat bij Khalid en Sophie?
Ja, natuurlijk waren ze gespannen.
Wat had ik met ze te doen? En de opluchting daarna. Het huilen stond ze nabij aan het lachen.
Nou, ik vond ze toch wel glunderen.
Van ontlading, hè?
Ja, ik vond ze ook wel glunderen. Maar misschien doen we hetzelfde.
Je hebt wel een schattig stukje geschreven, trouwens. Dat doe je ook niet altijd. Dat ze glunderden na de uitzending.
Nee, dat doe ik ook niet. Maar we hebben de lijn omhoog ingezet als Nederland.
Oh ja, ja. Oh, je gaat helemaal positief erin. Ja, oké.
Ja, alhoewel ik hier op de redactie nog hoorde, hè, dat wat ze ook zeiden, het nummer is voor onze stemmen eigenlijk heel lastig om uit te voeren. Dat zei Dion tijdens die uitzending. Maar goed, op de redactie werd er hier gezegd van, nu ligt er dus een veilige toonsoort en gaan er achtergrondzangers mee. Ja,
ja, wie zijn dat trouwens?
Een collega zei er, het alle prik is er nu wel af van dat nummer.
Als er nog prik in zat. Toch?
Ja, ik weet niet wie die achtergrondzangers zijn. Ik heb geen idee. Daar gaan we vast.
Daar moeten we nog even achteraan komen. Het gesprekje, ja, ik zie Helco kijken. Je bent hier in een soort shownieuws beland natuurlijk.
Ik volg jullie ademloos, mevrouw, meneer.
Dat gesprekje met Duncan, daar heb ik heel veel reacties over gehoord.
Ja, en waarschijnlijk vooral hetzelfde als waar ik reacties op kreeg, is dat hij er maar op bleef hameren dat hij creative director was en geen coach.
Ja, dat heb ik nooit gezegd. Maar je hebt wel gezegd dat je ze ging begeleiden, toch?
Nou ja, hij heeft, wat ik me kan herinneren en wat ik denk dat half Nederland herinnert, is dat hij in november heeft gezegd dat hij voor Dion en Mia hetzelfde wilde doen als Ilse de Lange voor hem deed in Tel Aviv.
Ja, dus what's in the name eigenlijk?
Yes.
Wat maakt het nou uit hoe je dan heet? Hij was een beetje in de verdediging aan het schieten, niet?
Ja, vond ik wel. Ja.
En vervolgens kreeg hij de hele goede gemeente van de fans over zich heen, want Hij begon weer over dat techniekverhaal, hè, in Madrid en die pre-parties. En dat wordt georganiseerd door fans.
En dat veegde hij een beetje over één kam, hè, leek het wel.
Ja, terwijl er was al besproken wat er niet goed was. En dan ga je alsnog over de techniek beginnen. Toen werd de organisatie van Eurovision in Concert een beetje boos. Hè, die liet volgens weer een statement los daarop. Van ja, wij organiseren dit wel professioneel en dat doen wij goed. Cornald Maas begon erover te twitteren.
Ja,
die was ook niet blij.
Bezig mee maar ze hebben wel een punt.
Mensen, deze soap houdt nooit op.
Nee, het is wel wrijven in een vlek dit jaar. Hè?
Ja, het is echt. Het is veel. Ik begin terug te verlangen naar gewoon normale jaren, zeg maar.
Nou, laten we hopen dat er voor volgend jaar een betere keus wordt gemaakt dan. Overigens is Nederland niet de enige die een valse noot kraakt zo nu en dan. Ook Blanca uit Polen, daar is het vocaal ook niet echt op orde.
Oh, ga je dat er nu eens bij halen?
Ja, nou zijn we toch niet de enige valse
noot. Oh, nou, dan weet ik er nog wel een paar. Maar dat is toch ieder jaar zo? Ik vind dat ook de charme trouwens van het Songfestival.
Hoe dicht sta jij bij die aanloop?
Nou, ik sta niet dicht bij de aanloop voor als het gaat de keuze van de liedjes en de keuze van de artiesten. Ik volg dat natuurlijk ook met heel veel belangstelling en af en toe ook gewoon met plezier. Dit jaar is het wel heel erg, vind ik. Ik merk dat je de lol gaat er ook een beetje vanaf. Ja. Omdat je denkt van, er worden zoveel reputaties op het spel gezet. Ik denk ook met name Dion Cooper en Mia Nicolai, die zag ik inderdaad afgelopen vrijdag voor het eerst in een echt gesprek op tv. Toen dacht ik, wat een leuke mensen zijn dat eigenlijk. Maar
zijn hartstikke
dat beeld, dat kreeg je eigenlijk helemaal niet. Omdat er steeds maar weer gemopperd werd en steeds maar was er iets niet goed. En ik werd daar ook een beetje ongemakkelijk van. Ja. En dus dat hele liedje, dat gaat ook een beetje naar de achtergrond. Het is vooral heel veel gedoe. Denk ik wel dat dat vooral in Nederland heel veel gedoe is. En als jij dinsdag vanuit Reykjavik naar die halve finale kijkt en je ziet de Nederlandse inzetting, dan krijg je echt niks van mee. En dan als dat liedje dan goed, mooi wordt uitgevoerd en zij staan daar inclusief in je achtergrondkoor en het klopt, dan kan het zomaar best ook weer goed gaan. Dus het is ook, de opwinding is vooral hier, denk ik, en niet zozeer in het buitenland. Dus ik denk dat het voor straks de resultaten niet zo heel veel uitmaakt. Maar de lol die je rondom het Songfestival hebt, dat je met z'n allen, zal ik maar zeggen, ja, dat is er een beetje af dit jaar. Dat vind ik echt jammer.
Ja, die achtergrondzangers moeten het natuurlijk ook opkrikken, het vocale.
En dat zal ze ongetwijfeld ook lukken.
Ik denk dat Dion en Mia prima kunnen zingen, hoor. Dat zagen we toch vrijdag. Dat is het niet. Het is dat hele dat gedoe waar we het al tot in de treuren over hebben gehad. Dat gedoe eromheen allemaal. En dat het allemaal niet goed is gegaan. Ik heb trouwens alvast die documentaire gekeken. Die staat op NPO Start van Dion en Mia. Een Missie Songfestival heet het nu. Normaal heet dat Onderweg Naar. En nu heet het ineens Missie Songfestival. Die wordt denk ik uitgezonden voor de eerste halve finale. Maar die kan je alvast bekijken. Nou, er zaten ook wat opvallende dingen in. Onder andere hoe zwaar ze het best wel hadden gehad. Dat ze de hele Goegemeente over zich heen kregen. Uh-huh. Dat Mia vertelde dat er iemand op straat naar haar begon te schreeuwen. Dat ze helemaal niet kon zingen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hoe bedenk je het?
Nou, je durft de straat dan niet op, hè?
Nou, dat weet ik niet of ze de straat niet op durfde.
Nou ja,
maar
ik zou daar toch voorzichtig zijn.
En dat ze allebei beaamden van ja, je kan je wel voor afsluiten. Maar het doet gewoon pijn. Ja, je bent toch een mens. Het is gewoon niet fijn om dat allemaal te horen. Wat ik heel raar vond, is dat die laatste paar minuten van die documentaire gaat het over dat het allemaal ineens is opgelost. Dat is er net volgens mij zo aan vastgeplakt. Je ziet Dion en Mia nog in de kleedkamer na Eurovision in concert, geloof ik. En dat ze zeggen, god, in het Engels praten ze ook nog met any other song. Had me ieder ander liedje gegeven, dat was makkelijker gegaan. Dus daar wordt dat al aangegeven. Dan denk je, oh, wat erg dat je daar zo mee worstelt. En dat Dion er ook achteraf aangeeft dat hij er eigenlijk stiekem geen zin meer in had. Oh, ik vind het zo treurig.
Wat best begrijpelijk is natuurlijk.
Ja, ja. Nou, ik hoop dat zij ook hebben geleerd dat als iets niet goed voelt, trek dan gewoon je mond open en deel het met andere mensen. Ja, en dan op het laatste stukje zie je dan Duncan inderdaad zo zeggen van, nou, we gingen bij elkaar zitten en dat was het. We hadden het gevonden. Ik denk, Eureka, weet je wel. Heel apart allemaal. En het is ook heel raar, want ze promoten die trailer van die documentaire nu ineens op de social media. Van, we hebben de oplossing gevonden. Het is allemaal goed, het is allemaal klaar. En dat voelt ook een beetje ongemakkelijk allemaal.
Nou, als ze weer zelfverzekerd in de wedstrijd staan, zoals in november, hè, we Duncan Lawrence tijdens Songfestivalfeest in de Ziggo Dome hebben horen zeggen, het wordt magisch in Liverpool, dan is dat toch alleen maar fijn?
Nou, ik blijf maar hameren om dat gedoe eromheen en die PR-machine die de boel zo oppompt van tevoren. Van, we gaan winnen, we gaan dit, we gaan dat. Doe even rustig, mensen.
Is ook zo. Katja, waar we het ook nog eventjes over moeten hebben, dat 8 omroepen hebben een brief gestuurd naar de EBU.
Ja.
De Songfestivalorganisatie, vanwege de zeer beperkte tijd die ze met de pers krijgen.
Klopt. Na de meeting van de Heads of Delegation in maart, is er van 8 omroepen van 8 landen een brief gestuurd naar de EBU. Waarin zij klagen eigenlijk dat het perscentrum gesloten is in de beperkte tijd die zij dan hebben met de pers. Ja. Want
maandag 8 mei gaat het perscentrum open.
Ja, klopt. Dan is er heel weinig tijd nog voor die landen om nog de pers te spreken te krijgen. Er is natuurlijk wel een paar dagen gereserveerd in de Euroclub. Maar ja, wat voor faciliteiten zijn daar verder? Het is alleen even een soort meet and greet. En aangezien, en dat wordt ook in die brief gezet, dat perscentrum pas op 8 mei opengaan, komen de meeste fanpers, fanmedia moet ik het noemen, komen pas veel later ook. Hè? Die komen pas die zondag. Dus die zullen dat waarschijnlijk ook allemaal gaan missen. Dus zij klagen eigenlijk dat ze beperkte tijd met de pers hebben. En eigenlijk dat de artiest een beetje in de flow kan komen van hoe dat er allemaal aan toe gaat. Terwijl de mensen in de tweede halve finale, die hebben iets meer de tijd daarvoor. Die kunnen een dagje langer in dat perscentrum rondhuppelen. En kijken wat daar gaande is.
Dat ligt eraan wat de pers wil volgen. Als jij zowel de eerste als de tweede halve finale wil volgen, heb je nergens tijd voor.
Nee, dat sowieso. Ja. Maar voor die delegatie zelf en voor die artiest, die moet zich natuurlijk focussen op dat optreden in die tweede week.
Is ook zo,
dus die heeft heel weinig tijd voor interviews en dingen. En helemaal, als je in de eerste halve finale zit, vergeet het dan maar, zeg maar. Nee. Dus dat is natuurlijk jammer. Het is ook een deel van de fun, weet je wel, die je met die fanmedia hebt, toch?
Nou, met alle media denk ik wel dat het een deel van de fun is. Dat je
die officiële media komt natuurlijk meestal pas de tweede week, laten we eerlijk zijn.
Ja, vaak wel. Ja. Maar goed, het is een deel van de fun, want de pers die meegaat vanuit jouw land komt wel om datgene te volgen wat die artiesten daar presteren. En als die pers pas vanaf maandag 8 mei gefaciliteerd wordt.
Ja.
Ja, dan denk ik dat inderdaad veel pers heel laat komt. En dat is ook wel, vind ik nu dus heel prettig dat er 8 omroepen zijn die hun vinger hebben opgestoken. En zeggen van, goh, dit beknelt ook niet alleen de pers, maar ons ook.
Ja, dit is trouwens gemeld door het Zweedse Aftonbladet, ja. Een tabloid. Wil ik toch even bijzeggen. En het werd daarna nog onderstreept door 3 landen erbij. Die ondersteunden deze brief.
En weet dus, Aftonbladet welke landen het zijn?
Ja, dat, ik kan daar volgende keer wel aankomen. Ja,
het zal ongetwijfeld Zweden zijn die daarbij zitten.
Denk ik ook, ja.
Denk je?
Ja.
Nou, ook de kleiner hoor. Ook San Marino zat er ook bij.
Oh, kijk eens klein...
Ja, die denken ook. We hebben alle aandacht nodig, natuurlijk. Ja.
En dan Zweden. Dan, we gaan eventjes kriskras door ons draaiboek. Zweden brengt me eventjes naar 1992. 1992, toen werd het Songfestival gehouden in Göteborg. En wat ik mij daarvan herinner is dat in eerste instantie was er geen nationale finale gepland. En werd voorzichtig aan Willeke Alberti gepolst of ze dat jaar voor Nederland mee wilde doen. En toen stak de manager van Normaal zijn hand op. En die zei in een radio-uitzending allemaal lelijke dingen over Willeke Alberti. En zei van, wij willen gaan met een rocklied als Normaal. Nou, ik sprak Benny Jolink afgelopen weekend. Ik ben even naar hem thuis geweest.
Helemaal hiervoor? Nee, toch? Niet alleen voor de dag.
Maar ik was even bij hem in zijn boerderij. En hij zei eigenlijk van, nou, ik was eigenlijk wel blij in die tijd dat onze manager min of meer gehakt maakte van dat Eurovisie Songfestival. Want het is altijd een aanfluiting waar Nederland mee komt. En zou ik vinden jammer hè, dat hij een sneer heeft gegeven naar Willeke Alberti. Maar ach, en wat hebben ze gedaan, die groepsleden van Normaal? Die zijn naar Malmö. Tegen mij in zijn herinnering had hij Göteborg. Maar ze zijn naar Malmö afgereisd een paar dagen lang om zich daar te verkondigen dat zij de inzending waren die voor Nederland naar het Songfestival gaan. Er was nog helemaal geen lied. En wat er vooral is bijgebleven, die Benny Jolink, is dat alles zo verdomde duur was. En in Zweden. En nou, ik heb een klein stukje op band.
Iedere keer die afva, ik vind het echt super kut muziek. Een paar uitzonderingen toen Anouk. En een jaar later
Ilse
met de Weden. En daar was er nog een derde geloof ik. Wat ook niet echt een rare tweedehands kiets is.
Aha.
Maar nou, wat er nou weer gebeurt. Ja, of ze nou nog wel of niet winnen. Ik vind het gewoon belachelijke kutmuziek. Maar toen werd het dan Willeke Alberti. Maar dat vond ik niet nog wel. Wat ik heel navond is dat onze manager Willeke Alberti, die ik heel leuk vind, een oude gebakdoos noemde. Dus dat beledigen, dat had ik er niet bij nodig gevonden. Maar wij zijn naar Zweden geweest en hebben naar Göteborg en hebben daar de kleedkamer afgekeurd. Omdat wij een rockband waren en niet een soloartiest en vonden de kleedkamer veel te klein. Die hebben ons laten zien. Pagina grote artikelen in de Zweedse kranten. Dus wij zeiden gewoon dat wij de Nederlandse afvaardiging waren. En ze zeiden, we waren met z'n drieën. Er zijn 3 bieren en 3, hoe heet dat ook alweer, aquavit.
Aquavit, ja, dat drinken ze daar.
Ja, nou, dat bracht ons 3 bier. En ze zei, waar blijft die aquavit? Ja, we wachten tot die andere 3 komen. Nee, dat is voor ons. Heel duur, hè. Oh, lachen. Over die prijzen in de etalages, daar verbaasden we ons over. Toen zeiden we, nou, hier valt het wel mee. Dat was 150 gulden, of omgerekend, 150 gulden voor een kostuum. Nee, man, dat is een stomerij. Dus zo duur was Zweden.
Maar jullie zijn dus in aanloop op het Songfestival dat in Göteborg werd gehouden.
Ja.
Naar die stad gegaan om te zeggen, joh, wij zijn de Nederlandse inzending.
Ja, ja.
En had je ook een lied dan dat je daar performde?
Er werd niet naar gevraagd.
Oh, er werd niet eens naar gevraagd?
Nee. Anders hadden we een van onze zo ruig mogelijk rocknummer opgenomen.
Ja.
Waar is ze maar gegaan?
Nou,
dat was wel.
Ik zeg Benny Jolink voor 2024. Ik vind het fantastisch dit.
Nou, hij kan nog goed rocken. Ik ben vorig jaar naar zijn concert geweest. Hè, op Hemelvaartsdag en Lochem openluchtconcert.
Ja.
En dat gaat dit jaar trouwens, gaat hij dat weer doen. Om de 48e verjaardag van Normaal te vieren. En dat rockt nog steeds, dat kan ik je zeggen. En ja, dat is hartstikke leuk.
Nee, maar de grap is dat we misschien volgend jaar weer naar Zweden gaan. Dan kan hij zich weer verbaasd over die
precies.
Prijs.
Nog steeds duur.
Er is niks veranderd. Ja.
Helco, door de jaren heen, hè, die aantal decennia dat jij een verslag hebt gedaan van het Songfestival, heb je een paar jaar geleden ook een boek geschreven.
Ja, met een hele bijzondere collega, Tom Mikkers. Ja,
precies. Juist die combinatie met Tom was heel bijzonder. Want dat kreeg een beetje een soort, nou ja, religieus sausje is misschien te veel gezegd, maar
Nou ja, Tomik is theoloog en wij hebben ooit, dat is ook al jaren geleden, een kerkdienst georganiseerd, waar ook Karo en CVM meedeed, rondom het Songfestival. En Tom is theoloog, dat ben ik niet. Dus Tom heeft een kerkdienst samengesteld op basis van Songfestivalliedjes in de vorm van een protestantse dienst. En dat is een heel mooie middag geweest. En toen zijn we bevriend geraakt en hebben we daar heel vaak over gesproken, dat het Songfestival ook wel een soort religieuze trekjes heeft. Er worden vaak liedjes gezongen met een moraliserende boodschap. Soms met een letterlijk christelijk sausje. Halleluja, won ooit zelfs. Amen, komt ook nog een keer. Namens Israël in de strijd. En zo zijn er meer liedjes geweest. En dat hele festival heeft ook iets van een viering. Als je nu leest dat mensen elkaar Happy Eurovision wensen deze dagen. Dat is natuurlijk eigenlijk een variant op gelukkig kerstfeest, prettige paasdagen, noem maar op. Daar wordt ook door heel veel mensen haast als een religie aan vastgehouden. Je hebt ook godsdienststrijden, dat hoef ik jullie niet te vertellen. En ook binnen die songfestivalwereld zijn er van die hele ernstige fitties haast. Als het gaat van, ja, maar ik vind dat het live moet zijn. Nee, het moet juist met veel dansen. Nee, maar die inzending uit Spanje moet juist net. Mensen zijn soms helemaal niet zo heel aardig voor elkaar. Ook daar gaat het hard tegen hard, dus er staat heel veel op het spel. En Tom heeft dat heel mooi in dat boek kunnen beschrijven. Ook met referenties naar de geschiedenis en referenties naar de Bijbel. En ik heb in dat boek vooral mijn eigen herinneringen gedeeld aan al die jaren Songfestival. En daarom was het ook zo leuk om dat boek samen te maken.
Ja. Wat heeft het opgeleverd, het boek? Conclusie kan er getrokken worden?
De conclusie die getrokken kan worden, vind ik, is dat het Songfestival veel meer is dan alleen maar een liedjeswedstrijd. Het gaat om, inderdaad, waar het ooit om begonnen is, hè, landen dicht tot elkaar brengen. Dat is nog steeds, denk ik, een heel belangrijk doel. En ook iets wat er heel erg nog steeds speelt bij dat Songfestival. De conclusie kan ook getrokken worden dat wij als Europa aan de ene kant elkaar naar het leven staan, aan de andere kant ook niet zonder elkaar kunnen. Dat is ook een conclusie die je steeds bij dat Songfestival weer vindt. Dat je ook op een of andere manier die vriendschap tussen die landen, die wordt versterkt door dat Songfestival. Je hebt jarenlang gezien dat eerst was er het Songfestival, toen kwam de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Toen kwamen er meer landen bij het Songfestival, toen kwam de Europese gemeenschap. Dus ook dat hele Europa, dat Songfestival liep altijd een beetje voor. En dat is ook een bijzonder gegeven, vind ik. En nu zitten we natuurlijk in een tijd waarin het festival ook weer politiek veel lading krijgt. Dat zagen we vorig jaar met de overwinning van Oekraïne. Dan zegt Europa ineens, wij staan achter Oekraïne middels een liedje. En helemaal niet het beste liedje vorig jaar, vond ik persoonlijk. Maar dan is Europa weer heel erg bezig om op een politieke manier, althans de burgers van Europa, hè, niet de politici, maar de burgers van Europa, laten dan weten waar ze staan. En dat is ook een conclusie die je kunt trekken. Dat Songfestival is echt veel meer dan alleen maar leuke liedjes, jurken en danspasjes. Hoewel dat ook hartstikke leuk is, maar het gaat om meer.
Ja, ook liedjes zijn vaak politiek natuurlijk.
Ook liedjes zijn soms politiek gekleurd. Ik bedoel, dat zie je nu met de inzending uit Kroatië, is dat volgens mij.
Klopt, ja, klopt.
Waar dictaturen op de hak worden genomen en de tractor van Stalin voorbij komt, geloof ik.
Ja, zoiets, ja.
En zo ieder jaar heb je wel weer liedjes waarin die politiek linksom of rechtsom een rol speelt. Altijd een beetje bedekt, want het mag niet altijd officieel hebben van de Europese Omroepunie. Dat begrijp ik ook wel. Je mag niet een ander land gaan afvakkelen in je liedje.
Maar een oproep voor vrede mag altijd.
Een oproep voor vrede mag altijd. Voor verdraagzaamheid ook. En met een knipoog mag eigenlijk ook wel, denk ik.
Hoe kijk jij aan, Helco, tegen de verandering in de loop der jaren? Want jij hebt natuurlijk heel wat songfestivals meegemaakt van dichtbij. Je zegt net 1980 de eerste keer. Hoe lang ben je daarna naar het songfestival gegaan?
Ik ben eigenlijk sinds tot 2015, als ik het zo terug ga, echt voor mijn werk steeds wel gegaan. Ja. Of één of twee uitzonderingen na. Daarna ben ik het van wat meer afstand gaan volgen. Omdat ook, ik werk op Radio 5 en het is een festival wat heel erg bij Radio 2 past. Dus onze zender kijkt daar wel naar. En natuurlijk doen we er ook wat mee en hebben we er ook aandacht voor. Maar veel meer intensief dan Radio 2. Maar als ik kijk naar de ontwikkeling. Ja, ik ben ook een beetje een ouderwetse man. Ik heb altijd wel enorm genoten van het creëren van zo'n liedje. Ik herinner me nog de repetities in de eerste jaren met orkest. Dan zat je zo in die zaal. En eerst begon het orkest zo'n compositie door te spelen. Dan kwam er eens een vocalist bij. En dan hoorde je dat liedje zo groeien op de een of andere manier. Het was echt een prachtig. Het was een heel mooi proces om mee te maken. Dat is nu wat anders. Ik bedoel, inderdaad, in de jaren 80 waren er ook al leuke. Hè? Ik had het net over Sofie en Magali traden op een pinguïn kostuum. Dat vonden wij toen al, nou ja, kom si, kom sa, hè, bij wijze van spreken. Maar dat was nog maar een voorbode van wat ons later zou staan te wachten aan spektakel. Dus ik vind het af en toe nog steeds jammer dat het wat minder om de niet minder om de muziek gaat. Dat vind ik altijd, dat is flauw om dat te zeggen. Want het gaat ook om de muziek van nu. Mm-hmm. En die kun je niet met een symfonieorkest altijd uitvoeren. Dat begrijp ik heel goed. Maar je merkt wel dat nu, misschien heeft dat ook wel mee te maken dat de vakjuries wat minder in de melk te brokkelen hebben dit jaar. Je ziet nu wel weer wat meer spektakelstukken op dat festival. En dat vind ik ook wel weer jammer. Want ik vind nog steeds de kracht van een mooi lied.
Ja.
En dat die mooie nummers met elkaar concurreren. Een beetje wat het misschien vanaf het begin wat meer was. Dat mis ik af en toe nog wel een beetje. En het is veel groter geworden. Weet je, vraag mij wie namens Frankrijk meedeed in 1982. En ik weet het. Maar leukere discodreun uit Montenegro, Macedonië of Albanië. Die haal ik echt door elkaar. Het is natuurlijk ook. Maar aan de andere kant is het geweldig dat die landen meedoen. Hè? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus dat vind ik er wel weer heel erg leuk. En dat het echt groter is geworden en dat Europa veel groter is geworden dan alleen maar het Westen eertijds. Maar dat was natuurlijk in de jaren 80 nog.
Ja.
En je gaat er ieder jaar toch nog wel heen, hè? Want ik kwam jou vorig jaar tegen in Turijn.
Ja, dat is toch een soort verslaving, hè?
En ik weet nog heel goed dat je zei, ja, maar met kerstboom zet je toch ook een kerstboom? Ja. Met kerst zet je ook een kerstboom
ja,
op.
Ja, dat is het. Ja. Ook een beetje happy Eurovision. Het is deze tijd van het jaar, daar hoort gewoon het Songfestival bij. En ja, in mijn geval vind ik het ook leuk om te zien hoe zo'n stad daarmee leeft. En hoe zo'n stad het is heel kinderachtig. Hoe zo'n stad versierd is. En meestal kun je wel één keer even naar zo'n avond of naar een repetitie met een kaartje. Dat is ook leuk om mee te maken. Het hoort er gewoon, het hoort ook bij mijn leven, zou ik maar zeggen. Het hoort inderdaad, met kerstboom zet je een kerstboom, met kerstboom zet je een kerstboom op en nu ga je naar het Songfestival een paar dagen.
Ja, en natuurlijk, wij willen natuurlijk heel graag weten, wie deed er in 1980 mee voor Frankrijk?
In 19... Oh, dat is nu in... Oh, dat was een duo en een kwartet. Dat heette Hé Hé Monsieur Dame. En volgens mij heette dat groepje Profiel, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker.
Kijk. Oh, Richard knikt goedkeurend. Ja,
ja. Ben ik geslaagd?
Ongelooflijk. Yes. Ja, parate kennis hier aan tafel. We gaan even kijken naar weer dit jaar en naar de bookmakers. Dat doen we elke week. De top 3 is ongewijzigd gebleven in vergelijking met vorige week. Op 1 staat Zweden, 2 Finland en 3 Oekraïne. Op 4 stuift de top 5 binnen. Stond daar vorige week nog niet. Frankrijk. En op 5 is blijven staan Spanje. Noorwegen is uit de top 5 gevallen. En toch even de percentages. Zweden staat op een winstkans bij de boekmakers van 45%. Finland op 17%. Dan Nederland staat 1.
Ik hou me toch vast aan die 17%.
Ja, ik ook. Ja. Nederland staat 21ste, vorige week nog 20ste. En België staat 28ste. Zo hoog hebben ze nog nooit gestaan bij de boekmakers.
Vorige week dat is niet waar.
Vorige
toch?
Week nog 31ste.
Oh, ik bedoel dit jaar.
Ja,
je zegt nog nooit. Dat vind ik ook heel zin.
Ja, mooi dat je van de bellen opneemt.
Jij is helemaal gelijk. Dit jaar nog niet. Ja. We hebben natuurlijk de afgelopen 9 weken al die 37 liedjes enigszins beoordeeld, besproken hier tijdens de podcast Songfestival Koorts. Nou ja, zondagmiddag heeft Katja alles nog een keertje op een rijtje gezet.
Wat een
gezet.
Werk
Vertel.
Was dat. Ja. Ja, dat moeten we voortaan toch even anders doen. Jij deed dat heel netjes vorig jaar, hield je dat bij. Maar dan was je een soort van vergeten in deze hele soap rondom de inzending van Nederland. Dus het is een compacte uitslag en een uitgebreidere uitslag kunnen we wellicht delen op de social media. Dat is misschien een,
ja hoor, dat kan best.
Een leuk idee. Ja, mensen willen natuurlijk de winnaar weten van ons panel, hè?
Ja, we hebben 2 winnaars.
Moeten we nog even de namen van het panel noemen?
Ja, dat kan wel. In ons panel zat Joris van der Zande, Margreet de Heer, Edwin Kleijs, Corrie van Songfestival Forum, Frank Otten, Wiert Duk, Aran Bade. En Jens Geerts.
Ja, heel goed. En jij en ik hebben natuurlijk ook aan.
Dus 10 mensen die elke week kort hun beoordeling gaven.
Ja, en je kon dan kiezen voor een flop, een middenmoot of een topper.
Precies. En dat moest goed verdeeld zijn, hè? 12 toppers, 12 middenmotors en 13 floppers.
Daar bent
floppers.
Daar heel streng in, hè? Ja,
was ik altijd heel streng en dit jaar wat minder.
Nou, dus,
maar jij hebt dat recht gezet.
Ja, ik moet het wel continueren, anders vallen we door de mand.
Je hebt gewoon mensen teruggefloten zondag.
Ik heb mensen teruggefloten, maar ik heb dan wel naar jou verwezen. Dat jij daar altijd heel streng op bent. We hebben 2 winnaars.
Ja, 2 landen die allebei 10 keer tot topper zijn uitgeroepen.
Ja, en dat zijn Frankrijk en Finland.
Ja, 1 van die 2 moeten ze gewoon winnen volgende week.
Nou, ik hoop het. Dat zou ik echt geweldig vinden. Dus ik ben trots op het panel dat we niet toch het mindere lied, tenminste, naar mijn mening hebben gekozen. Op de 2e gedeelde plek hebben we Zweden, Italië en Oostenrijk natuurlijk.
Ja, en die landen hebben alle 3 8 toppers gekregen en 2 middenmotors.
Ja, ja, klopt. Dan gaan we nog even, dan maak ik een sprong naar de laatste. De laatste.
De laatste plek, ja.
Helemaal onderaan. Okay, zielig, zielig.
Terwijl ik dat liedje steeds leuker vind vinden. Ja.
Dat meen je toch niet?
Ja, dat meen ik wel.
San Marino.
Ja. Ik luister dat toch graag inmiddels, ja.
Ja?
Ja.
Ja, maar weet je wat het is? In deze periode ga je alles toch leuk vinden.
Ja, dat herken ik wel. Ja.
Dan ben je dat zo van draaien, dan zing je alles mee. Tot, het
ik vind San Marino ook helemaal niet zo heel onaardig. Ja, geen top 30, maar wel helemaal niet zo... Laatste plaats, nee.
Nou ja, van iedereen een flop gekregen. Dus dat is niet best. En we hebben toch een heel gevarieerd panel met hele uiteenlopende meningen. Dus dat viel me wel op. Daar vlak boven Letland, Albanië en Polen.
Oké, nou...
Ook heel opvallend.
Allemaal kansloze landen volgens ons.
Nederland, ik heb geen precieze plek nogmaals. Maar dat ga ik allemaal delen op de Instagram. Heeft geen flop gekregen van ons. Dus wel allemaal midden... Net als trouwens als België. Die hebben evenveel middenmotors als tops ontvangen.
Ah.
Dus we zitten ergens op dezelfde lijn. Dat is toch leuk om te zien. Nou ja, tot zover.
Leuk.
De precieze uitslag komt er nog aan.
Ja, die gaan we delen via ons Instagram-account.
Ben jij goed in rekenen, Richard? Want ik ben geen beta.
Ik kan dat wel, ja.
Oh, heel goed. Dan mag jij je daarop storten, want ik weet niet of mij dat gaat lukken.
Dan de repetities. Tenminste, van datgene dat we zondag hebben kunnen zien.
Wat is je opgevallen?
Nou, er is me niet zoveel opgevallen in die zin dat eigenlijk wel de meeste... filmpjes en ook foto's die gedeeld worden. Het zijn veel, niet lange filmpjes, misschien 6 seconden. En van elk optreden iets van 4 foto's worden er gedeeld. Kijk daar ook vooral naar. Hè, via Eurovision.tv wordt echt een live blog bijgehouden en wordt het steeds geactualiseerd.
Ja, wel een kritiekloze live blog.
Tuurlijk. Maar iedereen kan zijn eigen etiketten erop plakken. Ook via Twitter en ook TikTok is een en ander te volgen.
TikTok heeft natuurlijk een overeenkomst, hè, met Eurovision. Wat ik wel een vooruitgang vind, is dat die TikTok-filmpjes, die zijn rechtstreeks op de website te bekijken. Dus je hoeft niet TikTok op je telefoon te installeren.
Dat is een voordeeltje voor jou.
Ja, ik ben niet zo van de Chinezen en die dictatuur. Dus dat heb ik allemaal. Dat kan ik lekker allemaal achterwege laten. Dus dat, je kan het gewoon op de website zien.
Ja.
En daar zie je best wel al veel, vind ik toch.
Ja, nou, het begon met Noorwegen. Die beginnen natuurlijk ook volgende week dinsdagavond 9 mei als eerste aantreden tijdens die eerste semi. Zag er eigenlijk exact hetzelfde uit als de nationale finale. Nou, zat een wat donkergroen pak aan nu. Wat
fluwele pakje.
Ja, ja. Dat zag er goed uit. Dat heeft mijn aandacht enorm getrokken. En Zweden natuurlijk. Even kijken hoe dat zat met die act.
Wat is er nou anders met dat ledschermgedoe? Want dat hangt...
Nou, er is niet heel veel anders bij Zweden. Nee, ze hebben dat behoorlijk. Het schijnt wat kleiner te zijn.
Maar dat zie je niet.
Nee,
van de camera standpunt zie je dat niet.
Er wordt veel met rook gewerkt. Weet je, dat zijn wel optredens die er gewoon perfect uitzien.
Ik zag al dat ze kniebeschermers om had. Om die tere knietjes te... Want je moet dat liggen op dat scherm.
Ja, en gaat ze dat ook volgende week dinsdagavond doen, is natuurlijk de vraag.
Ja, natuurlijk wel. Wat denk jij dan?
Maar dat... zonder kniebeschermers, toch?
Neem dat weet ik niet. Ja,
voor
ik weet
de
niet
echte
wat voor spul dat is, Elko. Dat
ja,
weet ik niet.
Voor 3 minuten.
Misschien worden die nog snel afgegooid. Ik weet het niet.
Malta leuk. Ierland met zijn gouden pakje.
Malta had andere feestvierders op de achtergrond.
Ja, en idioot veel props.
Ja, heel veel. Net zoals in die nationale finale. Een auto, een bankje. Ja. Ze moeten echt alle kanten op, die jongens. En dan moet hij ook nog 2 truien dragen. Want het gaat natuurlijk over dat je lekker thuis op de bank ook een feestje kan vieren. Hè? In your sweater.
Ja.
Dus hij draagt dan de trui, dat gaat uit en er zit er een glittertrui onder. En hij zei ook in dat filmpje, ik zweep me rot, zei hij. Dat vond ik echt heel sneu. Maar goed, dan sta je er onder die hete lampen.
Servië zag er ook uit zoals tijdens de nationale finale was.
Ja.
Ik vind dat toch een spannende instelling.
Evenals
op een
Moldavië,
manier.
Zag ja. ik. Ierland had een gouden pak
ja,
aan.
Ja, dat gouden pakje, dat is toch een opvallend ding, toch?
Wat laten mensen zich aanpraten, die stylisten. Echt zo zielig.
Ja, ik vond het er heel raar uitzien.
Met beide pijpen en zo. En ja. Past niet echt bij dat liedje. Oh, je pakt er nu een foto van.
Nou ja, laten we even de foto zien.
Ik ben nu wel benieuwd naar dat gouden pakje.
Heel
ik heb nog maar een paar foto's gezien, maar dat gouden pakje is me even niet opgevallen.
Nou, je hebt wat gemist.
Ja, ik merk het zeg.
Ik laat jullie even deze foto zien.
Oh.
Die over de repetitie van Ierland is gedeeld. Daar zie je de
zanger.
Maar
is dat een pak in 1 stuk?
Ja, dat is een pak in 1 stuk. Ja. Ja.
En met wijde pijpen zo.
Oh, wat merkwaardig. Een soort zeemermin.
Precies, ja.
Eigenlijk.
Zeker.
Nou, heel opvallend pak. Weet je, we praten er nu al over.
Het was heel duur, denk
zeker,
ik.
Zeker, zeker.
Design.
Duur. Ja, design. Dat jongetje van Zwitserland had ook een raar pakje aan. Zo'n glimbroek.
Dat vind ik wel een heel mooi liedje, Zwitserland.
Ja, maar dat, ik vind... Nee.
Hoeveel flops en tops? Zou ik een top hebben gegeven?
Oh, dat kan. Maar dan ben je even weinig, hoor. Het werd niet ergens op prijs gesteld dat het over oorlog ging namelijk. Dat vonden heel veel mensen ongepast.
Maar
dat jongetje, die staat dan in zo'n ding wat echt 3 maten te groot is. Een soort Colbert, wat ook nog doorschijnend is. Met zo'n broek. En hij verzuipt er zo wat in. Ik vind het echt... ik gebruik het woord zielig heel vaak, maar ik meen dat wel.
Maar ze mogen toch ook nog andere pakken aantrekken, als het toch niet goed bevalt. Ja, zeker. Dat gouden pak, dat is te duur om dat nog uit te trekken. Maar ik kan me voorstellen dat als je gewoon een Colbert, in ieder geval een keer een ander Colbert, toch? Of is dat iets te simpel?
Tegenwoordig is het toch wel meestal al wat het is, toch?
Vaak wel, maar ze mogen ook nog dingen uitproberen. Ja, alles wat in de maandagmiddag generale repetitie wordt gedragen, dat moet je dragen tijdens de tv-uitzending.
Dus tot die tijd mag je wisselen, zou ik zeggen.
Ik herinner me een paar jaar geleden. Tweede repetitie toch mag je niet meer wisselen? Wel.
Jawel, mag nog.
Oh, het mag nog.
Ja, volgens mij mag dat nog.
Hoop doet leven.
Ja. Zwitserland hebben we 2 keer topper gegeven.
Oh, kijk.
Nou, dus als jij mee had gedaan, had er een derde topper gestaan.
Ja, zeker. Ik vind het echt een mooi
voor Zwitserland.
Ondertussen op social media gaan er allemaal covers rond van elkaar. Dat doen artiesten nu, hè. Die coveren elkaars liedjes.
Dat is iets nieuws, hè?
Ja, ik vind het wel heel erg leuk.
Ja, dat is zeker leuk.
Ik zag die Theodor André van Roemenië. Die heeft echt alle liedjes... Heeft helemaal in die stijl, in zijn stijl, alle 37 liedjes gecoverd. Nou,
hij pakt zijn moment nu, dat is heel slim.
Ga er maar aan staan. Een van mijn favorieten is toch wel Lord of the Lost van Duitsland.
Aha.
Die deelt tegenwoordig iedere dag volgens mij een liedje. Een fantastische uitvoering van Lévi de Mans van Frankrijk.
Oh.
Echt even terugkijken. Je gaat bijna denken, shit, had jij maar met dat liedje meegedaan. Dat had er echt uitgemaakt. En zijn stem komt er heel mooi in uit.
Wat leuk.
Ja.
Leuk, ik ga kijken.
Nog heel even terug naar het perscentrum wat dicht is. Wiwi Blogs heeft daar heel slim op ingespeeld.
Die hebben een eigen soort perscentrum opgericht.
Die hebben een eigen soort perscentrum. Slim. Heel slim vond ik dat, ja. Dat wordt gesponsord door een zeepfabrikant. Vind ik ook een toepasselijk bubbels zeepfabrikant. Ergens in Liverpool... Daar hebben ze gezegd naar die artiesten, nou, als jullie hier willen uithangen en fans willen ontmoeten en exclusieve interviews met ons willen. Je draait de boel gewoon om, heel slim.
Met de makers van dat weblog.
Ja.
Ja.
Oh ja, dus dat kan het ook natuurlijk, ja.
Ja, ja. En je kan ook nog een spa-treatment krijgen. Dat is ook leuk.
Goeie genade, nou.
Ja. Het is een zeepfabrikant.
Ja. Die wil zijn product
ook
Richard, kwijt.
Misschien moet je donderdag even langs gaan als je er bent.
Toch? Ja.
Nee. Jij gaat donderdag die kant op, toch?
Donderdagochtend vlieg ik naar Liverpool.
Ga even kijken. Neem meteen een maskertje.
Of een bubbelbad.
Nou, misschien kan ik in zo'n bubbelbad wel een interview doen met een van de kandidaten.
Oh, dat klinkt heel spannend ineens allemaal.
De grabbelton.
Midden op tafel staat een grabbelton. Daar zitten alle liedjes in van die ooit mee hebben gedaan aan het Eurovisie Songfestival. En we vragen onze gast altijd om daarin te grabbelen. En het kaartje wat ze eruit vissen aan de technicus te geven. Dus Helco.
Grabbelen.
Ik ga eens even grabbelen in die grabbelton. Kijk, alsjeblieft.
Helco, weet jij wat je eruit hebt gehaald?
Ja, zeker. Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder, uit 1970. Ze was eergisteren nog op de Duitse televisie en toen was ze erg trots op haar jurk. Ze zei dat waren echt de mooiste kleren van het hele festival die ik aan had toen. Mooi liedje trouwens, Katja Epstein. Dat vind ik nou ook echt een soort songfestival royalty.
Mm-hmm.
Heeft 3 keer meegedaan. Ja. Altijd stijlvol, altijd echt een vedette op dat podium. Ja, Katja Epstein, die heb ik heel hoog zitten. Ik heb over een concert van haar gezien. Dan ben ik speciaal naar Duitsland gereisd. Ze kan ook helemaal Brecht zingen en zo. Het is echt een kunstenaar.
Zij kan echt wat, hè?
Zeker. Dat is echt iemand waar het Songfestival trots op kan zijn.
En het jaar was nog 1 keer?
1970.
En wie heeft het toen gewonnen?
1970 heeft Ierland gewonnen.
Alweer?
Dana.
Dat was de eerste keer.
Natuurlijk.
Dana, niet international. Dana met All Kinds of Everything.
All Kinds
of
Everything. Heel fijn liedje ook,
echt,
hè?
Zo mooi. Daar waren echt de hits na hits. Van had je ook Mary Hopkin erbij. Met Knock Knock Who's There.
Ja, ook een leuke klassieker. En
Julio Iglesias was erbij voor Spanje in dat jaar. Dat was echt een bijzonder. Er deden maar 12 landen mee. En ik weet toen nog dat... Er werd toen gefluisterd... dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn.
Oh, want, echt waar?
Ja,
kan
want in 69 hadden 4 landen gewonnen.
Daar was heel onvrede over.
Er was heel veel onvrede over. Toen is heel Scandinavië thuis gebleven. Dus in Amsterdam werd het georganiseerd met maar 12 landen. En toen werd er gezegd... ja, nou ja, het zou de zwanenzang van het Songfestival kunnen zijn. Dat vond ik als jongetje van 10 toen al erg.
Ja,
toen ik het pas voor de tweede keer zag eigenlijk. Ja. Maar Nederland heeft het toen kennelijk zo goed georganiseerd dat het jaar daarna alweer 16 of 17 landen aantraden. Dus Nederland heeft het wel door de crisis heen getrokken in dat jaar.
Kijk.
Heel goed van Nederland. En Duitsland werd derde.
Ja, zeker.
Nou, ik ben niet alleen naar Benny Joling gegaan afgelopen week, maar ook nog naar de drie J's.
God.
Ja, ja, het moet nog eens mensen, hè? Zo.
Ja.
En ik vroeg ze of ze een songfestival-inzending uit 2011, Never Alone, nog wel eens zingen.
Nooit. Hè? Maar wij spelen wel Je vecht nooit alleen, altijd.
Oké, de Nederlandstalige versie.
Ja. Dat liedje, daar zijn we nog steeds enorm trots op. En we hebben het er ook toevallig over in onze theatershow. Dat liedje, dat is altijd overeind gebleven. En kreeg het liedje Je vecht nooit alleen... in de jaren na het Songfestival pas echt betekenis voor veel mensen. Mm-hmm. En ook voor mijzelf. Ik heb het liedje 2 jaar geleden nog afgespeeld tijdens de uitvaartdienst van onze dochter die overleden was. Ja. Omdat achteraf gezien, toen met het Songfestival, toen wij wonnen met het liedje Je vecht nooit alleen, we presenteerden dat liedje.
Die 5 liedjes die we presenteerden.
En wat vooral tegen ons gezegd werd, wat heel belangrijk was, was dat we beslist niet met een Nederlandstalig liedje naar het Songfestival moesten gaan. Dus we moesten het vertalen. Nou ja, achteraf is dat natuurlijk, slaat dat natuurlijk nergens op. Ik wil niet zeggen dat die vertaling nou slecht was, maar we hadden net zo goed met de Nederlandstalige. Als je kijkt naar de uitslag, hadden we net zo goed met de Nederlandstalige versie
moeten gaan. Ook zeker. Nou ja, Estine heeft gelukkig jaar natuurlijk ook met een Nederlandstalig liedje.
Nee, precies.
Het was een andere tijd. Jij bent erbij geweest. Jij weet er alles nog van. Het was een andere tijd. Als wij alle tijd die we hebben gestopt in het maken van vertalingen, het maken van meerdere liedjes, het maken van tijdstoppen in kleding. Nou hoort dat wel bij de productie. Maar wij stopten heel veel tijd in onbelangrijke dingen. Je moet gewoon focussen op je performance. En dat was toen helemaal niet. Daar gaat het om. Het gaat om die 3 minuten... Die 3 minuten dat de camera's aanstaan.
Ja, 3 minuten vlammen, dat is het.
Dat is het. En wij hebben gevlamd in alles eromheen.
En dan sprak ik vorige week Esther Hart, die heeft ook een keer meegedaan. Die zei van, eigenlijk was het spannendste wat ik ooit in mijn loopbaan heb gedaan, dat Songfestival. Geldt dat voor jullie ook?
Ja.
Voor mij ook, ja. Wel het leukste ook.
Dat was wel inderdaad heel spannend en heel stressvol. Ook.
Ja, dat geloof ik wel.
En ik ga daar nooit zo goed op. Dus ik was heel blij dat het afgelopen was.
Ja. Maar toch warme herinneringen eraan, zeg je.
Absoluut. Maar dat zijn natuurlijk wel van die dingen. Dat maak je maar 1 keer mee. En het is zo ongelooflijk groot. Dat ook dat, ja. Dat was te overweldigend.
Ik heb ooit in een interview gelezen. Ik weet niet voor wie die uitspraak was. Van wij waren te normaal voor het Songfestival.
Ja.
Of wij zijn te normaal.
Dat wilde ik nu op dit moment niet zeggen. Maar eigenlijk is dat het wel. Je moet alles uitvergroten en wij dachten van ja, als je maar normaal doet, dan komt dat ook wel goed. Maar dat moet niet op het Songfestival. Je moet niet normaal doen.
Maar je hoeft ook niet bizar te doen.
Nee, toch?
En dat was toen wel een beetje de aanname ook.
Nee, maar zelfs als je een heel normaal liedje hebt, zoals
Italië,
Linens bijvoorbeeld.
Ja, dat ook. Maar, ja.
Dan moest je dat wel op een manier vormgeven dat het weer heel speciaal uitziet.
Ja, Italië noemde ik toch eventjes tussendoor.
Ja.
En dat was ook inderdaad hun favoriete inzending van 2011. En
Rafael
Gualazzi.
Geweldige zanger.
Prachtige zanger. Ja. Geweldig lied ook. Tweede geworden. En die hebben de 3J's later nog bij een optreden in de AFAS Live uitgenodigd als gast.
Kijk, zo zie je maar. Het Eurovisie brengt op het samen. Het is toch geweldig. Ja. Ja.
Het soort voor vriendschappen tussen al die deelnemers, dat zie je elk jaar weer. En leuk om te horen dat Je vecht nog alleen echt een plek heeft gekregen in het vaste repertoire van de 3J's.
En raar dat het in het Engels moest, sorry.
Ja, ik denk dat ze daar misschien wel veel beter hadden kunnen scoren als ze gewoon dicht bij zichzelf waren.
Ja.
Ik vind het ook een geweldig liedje, Je vecht nooit alleen. Echt prachtige tekst. En dan is het toch veel eigener als je dat zingt met alles wat je in je hebt, dan dat je een vertaling zingt die ook best goed is, maar toch minder Ja. Eigen. En op een of andere manier merk je dat ook als kijken en als luisteren. Je merkt gewoon of
mensen
iemand.
Mensen prikken daar doorheen.
Ja,
hè?
Je merkt of iemand het meent of het dicht bij iemand. En zeker in zo'n geval, ze schrijven hun eigen werk. Dus ik bedoel, dan staat het dichtbij je. Dus laat het alsjeblieft dichtbij je staan. En wat hij zegt over van je gewone liedjes scoren niet. Dan denk ik, gewone liedjes kunnen best scoren. Ik keek naar S10. Dat was een gewoon prachtig, leuk meisje met een prachtig lied. Wat bij haar hoorde, daar was weinig poespas. En dat scoort ook. Dus ik denk, je kunt met een gewoon prachtig liedje uitgevoerd door iemand die echt meent wat hij brengt, kun je heel ver komen.
En dan laten we Portugal 2017 niet vergeten. Voorbeeld. Dat is het perfecte voorbeeld.
Ja, zeker, zeker. En zo zijn er nog wel best veel meer voorbeelden.
Ja, in jouw lange songfestival loopbaan heb je in Volkspot en heel veel interviews gehad. Je bent naar bijna al die songfestivals geweest de afgelopen 40 jaar, horen we je zeggen. Ik kan me herinneren dat je ook nog een prachtige cd hebt gemaakt met remakes.
Dat is waar. Hilversum Calling, dat was in de tijd dat je bij de, toen was het Metropoolorkest was nog deel van de publieke omroep. En je had dan als radioprogramma en als omroep, kon je een aantal keer per jaar gebruik maken van dat Metropoolorkest. Voor de rest moest je natuurlijk wel alles betalen, arrangementen, artiesten, noem maar op. Maar in principe, dat Metropoolorkest hoorde dan bij het aanbod van de publieke omroep. En wij hebben toen de cd Hilversum Calling gemaakt, waarin we allerlei mensen hebben gevraagd om remakes te maken van bekende klassiekers. Pia Douwe heeft toen een hele beetje een Caribbean mallenmolen gemaakt, bijvoorbeeld. Jan, dat is Janemien Knossen, die viool speelt bij en ook zingt bij Herman van Veen. Die heeft een prachtige Danse Vieze gemaakt uit Denemarken. Dat was zo'n leuk project.
Ja, was een heerlijke cd. Ik heb hem thuis nog.
Ach, kijk, wat leuk.
Stanley Burleson met David Dong ook nog. Ja, zeker. Een hele leuke versie.
Zeker, ja.
10 liedjes stonden erop. Het was een soort feestje, al die remakes.
Ja, en ook niet altijd de bekendste liedjes. Er was ook nog een liedje uit Spanje, wat volgens mij de laatste is geworden ooit. Maar de zangeres die dat uitvoerde. Precies, en de zangeres die dat uitvoerde, die zei van ja, ik wil dat. Ik vind dat zo'n geweldig liedje. Dus dat hebben we er toen ook met heel veel plezier opgezet. Het was echt heel erg leuk om te maken.
En de Franse inzending van 1991 werd ook nog een remake van gemaakt.
Ja, door Julia Loco volgens mij was dat.
Was een uniek project wat je toen deed.
Was ook echt leuk om te doen. En het was ieder jaar, en nu is dat nog steeds hoor. Ieder jaar is het leuk, maar dat geldt voor jullie natuurlijk ook. Ieder jaar is het leuk om te kijken, hoe kunnen we dit jaar weer aanpakken? Wat kunnen we dit jaar weer doen? Dit jaar hebben we 3 acts uit het buitenland in de studio gehad. Uit Slovenië, Azerbeidzjan en Zwitserland. En met name Slovenië en Azerbeidzjan. Nee, Slovenië en Zwitserland. Die hebben bij ons akoestisch opgetreden. Ja. En dan hoor je die liedjes heel anders. Zwitserland leuk, alleen met de gitaar. Slovenië wordt een heel klein leuk popliedje. Dan hoor je ook dat hele goede muzikanten zijn trouwens. En dat is ieder jaar ook weer leuk om een manier te vinden om dat songfestival aan te vliegen als journalist. Maar dat zal ik jullie niet hoeven te vertellen.
Je was eigenlijk een voorloper als ik dat bedenk met die cd. Als ik dat wat nu allemaal op social media
covers,
gebeurt.
Ja, precies. Ja, precies.
Jij bent gewoon de eerste geweest.
Ah joh, zo is dat zeg.
Hebben we nog andere dingen te melden, Katja?
Dat wij deze week, wij nemen toch weer op de vrijdag, of niet?
Wat mij betreft nemen we vrijdag een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts op. Dan
zit jij in Liverpool en zit ik hier in de studio.
Yes, en dan gaan we kijken hoe we dat precies gaan doen. De Belgische, Nederlandse repetities zijn dan achter de rug. Alle 2 repetities zelfs. Dus dan hopen we daar toch een leuke update over te kunnen geven.
Ik ga weer de repetities kijken. Nederland is zo.
Heel verstandig. Ga jij dat ook doen, Helco?
Tussen de bedrijven door. Ik werk deze hele week nog. Dus ja, ik heb ook nog het programma wat aandacht verdient. Maar volgende week ben ik ook een paar dagen in Liverpool. En dan ga ik me helemaal onderdompelen in dat songfestival. En misschien kunnen we een lekker lauw Engels biertje drinken met z'n drieën.
Oh, dat sla ik nooit af. Slaap jij, Richard, trouwens, deze dagen?
Slaap ik? Ja, heel goed.
Oh, ik slaap echt niet. Ja.
Echt?
Ik slaap er gewoon niet van adrenaline.
Echt waar?
Ja, dat heb ik ieder jaar. Het is echt verschrikkelijk. Zie je de ballen niet?
Nee, dat valt nog mee. Of je hebt ze vakkundig weggewerkt. Maar
nee, dat doe ik nooit aan. Nee, maar ik slaap gewoon niet. Nou, Helco, ik ben benieuwd of andere luisteraars dat ook hebben. Laat even weten op de Instagram.
Helco, bedankt voor je komst. Het lauwe biertje gaan we doen samen met wat fish and chips uiteraard.
Heerlijk, lekker. Zo'n vette krant. Ja.
Ons Instagram-account heet gewoon Songfestival Koorts. We zijn ook te mailen, podcast@telegraaf.nl. En wat ons betreft, tot de volgende opname.
Tot volgende
dank
keer.
Dank voor het luisteren. Groetjes.
Daar.